kan gaan zitten. Dames en heren, wilt u allemaal even plaatsnemen? Zo min mogelijk bewegen, even heel rustig zitten. Ook zo min mogelijk geluid maken. Goedenavond, vrienden. We gaan uw vragen beantwoorden. Zover het geen persoonlijke vragen zijn, u mag alle vragen stellen. U krijgt alleen antwoord op de vragen die ik meen te kunnen beantwoorden. En we beginnen eerst met wat schriftelijk is binnengekomen. Graag vraag 1.
Moet je bij normale emotionaliteit altijd uit gevoelsregistraties van je eerste levensjaren? Met andere woorden, bestaan er eigenlijk andere gevoelens dan kindergevoelens?
Nou, ik geloof dat er wel andere gevoelens bestaan dan kindergevoelens. Dat wil zeggen dat de gevoelens in zichzelf misschien vergelijkbaar zijn met de gevoelens die kinderen hebben. Maar dat de oorzaken waardoor ze ontstaan andere worden. En dat op den duur een totaal andere vertekening ontstaat van het emotionele leven dan in de kindertijd. Waarbij verder moet worden opgemerkt dat dus al datgene wat in de kinderjaren beleefd is wel invloed kan hebben via het onderbewustzijn op het geheel van het menselijk gedrag en die emotionaliteit. Maar dat elke gebeurtenis daarna die indruk heeft gemaakt op het ik eveneens emotionele associaties oproept en als zodanig mede bepalend is voor het totaal van hetgeen men beleeft. Voldoende?
Door welke kenmerken wordt een boek met verhalend proza op het ogenblik een bestseller?
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Een verhalenboek wordt een bestseller in deze tijd op het ogenblik dat het inspeelt op de behoefte van de mensen aan bepaalde romantiek, vervreemding en andere zaken. In de tweede plaats wanneer de uitgever natuurlijk in staat is om er voldoende reclame voor te maken. En in de derde plaats wanneer het op de televisie komt.
Het EEG-apparaat registreert pulsaties van de hersenschors. Waarom deze zenuwcellen allemaal in de pas pulseren, zodat deze hersenritmen ontstaan, is niet duidelijk. Legt u dat eens uit?
Ja, dan vraagt u me eventjes om iets te doen wat een professor nog niet eens kan. Maar laat me proberen om te doen. Het is geen totaal gelijkblijvende registratie. En zoals u weet komt in het geheel van de verschillende hersenpunten, dus polen van aflezing, ook vaak een verschil in ritme tot uiting. Wanneer we verder aannemen dat het geheel van deze grote cellen een voortdurende hoeveelheid energie ontvangt van de dwarsgestreepte spieren en indirect dus ook van de pulsatie van de hartspieren, is het duidelijk dat hierdoor een energetisch ritme ontstaat dat het eigen functioneren in een bepaald ritme bevordert. Waarbij echter de activiteit van de cellen afzonderlijk uitschieters van energie op bepaalde punten mogelijk maakt, terwijl gelijktijdig dan vaak een afremming op andere punten kenbaar wordt. Is dit voldoende? Ja, er zijn veel vragen, dus ik dacht ik zal u allemaal van dienst zijn, een beetje vlug opschieten met.
Een antroposofische theorie zegt dat de hele schepping van dieren en planten de mensheid als spil heeft. Als afbuigende takken ontstaan mineralenrijk, plantenrijk en dierenrijk. De apen stammen, zo bezien, dus van de mens af. Klopt daar iets van?
Nee, mens en aap zijn neefjes. Ze hebben een gezamenlijke voorvader. Maar wanneer we het heel erg duidelijk zeggen, dan zeggen we kosmisch gezien is het totaal van de schepping één geheel waarbij de verschillende facetten zich alleen kunnen manifesteren om op deze wijze de andere facetten mede te begrenzen en zo het wezen van de totaliteit voortdurend kenbaar te maken. Dan kunnen we verder zeggen, de mens is niet de as van de schepping, in tegendeel, of nou ja, as misschien toch wel, als hij zo doorgaat, ja. Maar dat is een andere betekenis. Maar je zou het kunnen zeggen, de mens is op dit ogenblik qua bewustwordingsmogelijkheid de grootste en meest ingewikkeld georganiseerde hoeveelheid cellen, waardoor een geestelijk bewustzijn daarmee vereend een grotere hoeveelheid ervaringen kan opdoen. Dat is waar. Maar je kunt niet zeggen dat al het andere dan van de mens afkomt. Integendeel, de mens komt eigenlijk voort uit het geheel, want lang voordat er een mens was, waren de chemicaliën, als u ze zo wilt noemen, dus de basiselementen. Die basiselementen waren samen in een enorme gloedwolk. Uit die gloedwolk kristalliseerde het, dus kwam het aardrijk, de rotsen en dergelijke eerder tot stand dan al het andere. En daarbij ontstonden toen pas de zeeën. En toen de zeeën ontstonden, ontstond uit de brei die daar aanwezig was, langzaam maar zeker het eerste leven. Uit het eerste leven zijn dan weer de planten ontstaan, plus de dieren. In mini-vorm oorspronkelijk, later hebben ze zich verder ontwikkeld. Een deel daarvan is later aan land gaan leven, omdat men zo gemakkelijker aan predators kon ontkomen en toch zich voldoende kon voeden. En daaruit hebben zich dan weer het geheel van de gewervelde dieren ontwikkeld. En een van die gewervelde dieren was de mens. En deze mens had zo weinig mogelijkheden om zich lichamelijk te verdedigen dat hij zijn hersens nodig had. Dientengevolge gebruikte hij zijn hersens meer dan anderen. En kwam hij dus tot een reeks conclusies eerder dan andere soorten. Zodat de mens al een stok hanteerde voordat apen en dergelijke soorten dieren er ooit aan gedacht hadden. Hij had al een juister kudde-instinct voor gezamenlijke aanvallen dan bijvoorbeeld de primaire paardjes. En op... Ja, nee, niet die paardjes. U weet wel zo'n... Juist. En op deze manier is dus de mens langzaam maar zeker tot een van de grootste roofdieren geworden. Overigens omnivoors. Werdende door de mogelijkheden van eten. Oorspronkelijk was hij planteneter, maar werd heel snel omnivoor in zijn verdere ontwikkelingen. Hij kwam toen los uit de beboste omgeving en ging zich vestigen in rotsen. En in deze vestiging in rotsen is eigenlijk de mens ontstaan met zijn rechtop gaan en al het andere. Voldoende duidelijk in een korte termijn, ja?
Theoriseert u even over het wezen van zin en tegenzin en definieert u even het begrip wil.
Nou, dat wil ik wel even doen, ofschoon u niet moet verwachten dat ik lang filosofeer. Kijk, ik heb er eigenlijk geen zin in. En omdat ik er geen zin in heb, voel ik dus een zekere tegenzin. Dat bewijst dat ik wel zin heb om erover te spreken, maar een tegenzin voel om dit op een zodanige wijze te doen dat ik het in korte termijn moet vertellen. Waarmee eigenlijk voldoende is gezegd over de zin van tegenzin. Tegenzin is over het algemeen een verweer tegen iets wat als een onvolkomenheid of als een gevaar wordt ervaren. Zin daarentegen betekent een bevestiging van iets wat voor jezelf belangrijk is. En als zodanig heb je zin in al datgene waarvan je meent dat het voor jou zinnig is, ook wanneer het in wezen zinloos is. Wanneer we dan van daaruit verder gaan, dan moeten we nog iets definiëren, geloof ik. Hè?
Ja, de wil. Het begrip wil.
Ja. Ja, kijk, de wil is dus een begeerte die zodanig sterk en losstaand van de feiten in het ik bestaat, dat het geheel van het eigen leven erop gericht wordt. Men noemt dit dan wilskracht. Of schoon in feite iemand die te veel weet, weinig wil. Hoe minder je weet, of wel, hoe meer je weet over hoe minder, hoe meer je wilt en hoe groter je wilskracht is. Voldoende?
Kunnen de genialiteit van Einstein en de morele instelling van Hitler onbeperkt samenwonen in één mens? Of is er een grens waar intelligentie niet kan toenemen zonder dat ook de drang naar harmonie groter wordt?
Moeilijke vraag. De intelligentie van Einstein is inderdaad het mystieke behoeven tot begrijpen. Datzelfde was bij Hitler ook aanwezig. In zoverre hebben ze dus iets gemeen. Bij Einstein werd dit door zijn omgeving en door zijn mogelijkheden vastgelegd in wetenschap plus filosofie en uiteindelijk mystiek. Wanneer we het zien bij Hitler, dan ontwikkelt het zich tot een mystiek waarbij de persoon die men wordt in de ogen van anderen op den duur datgene wat men zelf is gaat domineren. De vraag is dus, wordt men gedomineerd door zijn omgeving of domineert de omgeving u niet en bent u dus uzelf. Dit maakt het grote verschil uit tussen personen als Einstein en Hitler. En als zodanig kan men zeggen dat de kwaliteiten en eigenschappen in één persoon aanwezig kunnen zijn, maar dat de uiting daarvan mede door de omstandigheden buiten het ik worden bepaald.
Wat is de ODV? Wat doet ze? Hoe ben je er lid van? Hoe merk je dat? En wat voor andere groeperingen zijn er? Waarin verschillen ze van de ODV? Wat zijn hun gemeenschappelijke doeleinden? En wat is de Witte Broederschap?
Dit wordt een novena als ik het goed begrijp. Heel eenvoudig. De Orde der Verdraagzamen bestaat oorspronkelijk uit een groep entiteiten die geleefd hebben op aarde beseffen dat de mensen eerst moeten leren anderen te verdragen zoals zij zijn, voordat ze kunnen komen tot een gevoel van eenheid, of u nu harmonie of naastenliefde gevoel. Als zodanig probeert deze groep iedereen te bereiken die daarvoor rijp is, als zodanig probeert deze groep ook in de stof een bepaalde mentaliteit te bevorderen, en als zodanig zal een iedereen daar werkelijk lid van zijn, met of zonder het betalen van contributie in de stof dus, op het ogenblik dat hij voor zich probeert anderen te begrijpen en te respecteren voor hetgeen zij zijn, en gelijktijdig daarbij zichzelf te blijven. Er zijn zeer vele groeperingen die het anders doen. Sommigen zien de liefde als aloverheersend, maar vergeten daarbij dat liefde gebaseerd is op aanvaarding. Weer anderen gaan uit van het standpunt dat een algemene leiding voldoende is om een volledig zelfstandige ontwikkeling mogelijk te maken, met de broederschap. Wij verschillen daarbij dus hier en daar wel van mening, ofschoon wij de laatste tijd, dat zijn de laatste 15 jaar bijna, samenwerken met de Witte Broederschap, in zover dit volgens ons begrip van respect voor de eigen ontwikkeling van elke mens zelf mogelijk is. Voldoende?
Is het gefiedel met bandrecorders erg storend tijdens de seance? En zo ja, kunt u degene die graag opnemen op de band enige richtlijnen verschaffen?
Nou, ik trek me er eenvoudig niets van aan. Als ze willen fiedelen, fiedelen ze maar. Als anderen door het gefiedel gestoord worden, dan moeten ze dat eenvoudig zeggen tegen de mensen die betrokken zijn. En dan gaan ze misschien over om een gestopte trompet of zoiets. Wat voor raad ik kan geven aan degene die opnemen? Ik zou zeggen, doet u het gewoon zoals u zelf wilt. Houdt u er rekening mee dat u anderen kunt storen door al te bruske bewegingen en dergelijke. En probeert u, en dat is voor het medium maar niet voor ons, altijd zoveel mogelijk storende gebaren, geluiden en bewegingen te vermijden gedurende de periode tussen de concentratie en het ogenblik dat de trance volledig is en kenbaar wordt door het optreden van een spreker. Nou.
Gaan we het geestelijk weerbericht voor de komende maand?
Hé. Voldoende? Nou, geestelijk weerbericht, heel kort gezegd. Er komt een toenemende golf van eigenzinnigheid op, samengaande met wat men noemt rood, dus emotionaliteit ook. Als zodanig een periode tot ongeveer 13 februari, waarin we moeten rekenen met het toenemend irreëel en irrationeel reageren van mensen op omstandigheden. Dan moeten we verder rekenen met een korte periode van wit licht die daar bijna onmiddellijk op aansluit en ten dele overlapt. In deze periode zullen heel veel dingen duidelijk worden gemaakt, ook tegenstellingen. Ik verwacht in deze periode onder meer onthulling van feiten die tot nog toe sub rosa zijn gebleven. Dan kunnen we verder zeggen dat daarna een periode komt van ongeveer 7 dagen met blauw licht. Dat is het einde van de maand februari dus. En in deze periode zal het denken voor velen plotseling gemakkelijker gaan. Het wetenschappelijk denken is gemakkelijker. Alles wat met wetenschappen samengaat wordt bevorderd. Als zodanig kunnen we erop rekenen dat verschillende ontdekkingen zullen worden gedaan. Belangrijk of niet, weet ik niet. En dat zeer waarschijnlijk ook belangrijke wetenschappelijke gegevens van enige aard bekend zullen worden. Nou, daarna krijgen we weer 2 roodperioden en 1 geelperiode. De roodperiode moet u rekenen de eerste decade van maart. In deze roodperiode grote opwinding en zeer waarschijnlijk zelfs gewelddadig optreden ze hier en daar, gevolgd door een roodperiode waarin de mensen zich plotseling vitaler gaan voelen. Deze vitaliteit kan ten gevolge hebben dat in de volgende roodperiode de energieën toch wat meer gericht worden gebruikt en dat de chaotische aspecten van het begin maart langzaam maar zeker teloor gaan. Is dit voldoende zo?
Nou. Soms krijg je wel eens de indruk dat er bij geestelijke gebeurtenissen, seances, geestelijke genezingen enzovoort, bijzonder veel gedaan wordt om storende invloeden te voorkomen. Wat zijn de mogelijkheden en hoe ver gaat men soms met dit soort ingrepen?
Nou, niet zo ver als we soms zouden willen gaan, en dit in naam van de verdraagzaamheid. Maar we proberen in de eerste plaats alle entiteiten die storend zijn zoveel mogelijk te weren of te neutraliseren. In de tweede plaats proberen wij een suggestieve invloed te gebruiken voor het geheel van het gezelschap, waardoor althans gedurende de tijd dat gesproken wordt een mate van eenheid wordt bereikt. Daarnaast proberen wij ongetwijfeld ook iedereen iets mee te geven van wat wij belangrijk vinden, een gevoel van harmonie. Een gevoel van wat meer kracht, wat meer blijmoedigheid. En wanneer we daarin slagen, dan menen we dat we de meeste storingen voorkomen zijn. Nou.
Wat is de achtergrond van het feit dat er UFO's bij Nieuw-Zeeland zijn waargenomen?
Nou, ze waren toevallig bezig met een paar waarnemingen daar en ze hebben ook wat water ingenomen en het resultaat is geweest dat ze daar dus ongeveer een week of 7, 8 regelmatig langs bepaalde banen gevlogen hebben, omdat ze daar onder meer metingen deden van het aardmagnetisme en daarnaast ook waarnemingen natuurlijk van de mensen. En daarbij zijn ze meerdere malen geconstateerd. Zoals u weet hebben ze wel geprobeerd om na te gaan wat daar eigenlijk gebeurde. Zodat men het feit dat ze werden geconstateerd, gefotografeerd, gefilmd en dergelijke kennelijk dus wisten. Maar ze hebben niet ingegrepen en als zodanig hebben ze bewezen dat ze vreedzaam zijn. Voldoende?
Rusland versterkt zijn vloot in de Atlantische Oceaan. Is dit verontrustend of niet?
Och, dat ligt eraan hoe je over Rusland denkt. En over de rest. Maar ik zou zo zeggen. Persoonlijk acht ik het feit dat de Russische vloot en vooral de onderzeese vloot van Rusland in de Atlantische Oceaan groter wordt. Een zekere garantie voor de vrede. Omdat daardoor van de andere kant althans bepaalde heethoofden minder snel ertoe zullen komen die eerste atoommissielen weg te sturen. Die dan misschien een wereldvernietiging ten gevolge zouden kunnen hebben. Ik geloof dus wel dat voorlopig ik dit als positief beschouw. Waarbij ik bovendien rekening houd met het feit dat het geheel van de tot nu toe geldende socio-economische opzet voortdurend meer falen en gebreken gaat vertonen. Zodat het belangrijk is dat men weet dat er een macht is die in zou kunnen grijpen. Hierdoor zal men eerder bereid zijn om en de economische en de sociale verhoudingen beter aan te passen aan de werkelijke behoeften van deze tijd. Maar dit is mijn persoonlijke visie. En u mag wel zeggen, ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het ook niet leuk, maar het schijnt nodig te zijn. Dat dacht ik. Nou.
Is het waar dat op een van de manen van Saturnus, misschien Titan, een soort levend voorkomt?
Nou, er zijn verschillende manen in omloop waar leven soms op voorkomt, maar dit is geen leven eigen aan dit zonnestelsel. En het is er ook niet altijd aanwezig. Ik hoop dat het voldoende is.
Wanneer wordt het weer beter in Nederland? En PS, staat erbij gelukkig nieuwjaar.
Nou, wij wensen u een gelukkige verdere eeuw. En wat dat betreft, het weer beter, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Ik neem aan dat het beter zal worden ongeveer de 24e, de 25e februari, rekening houdend met alle invloeden. En neem aan dat bijvoorbeeld in die laatste week van februari één of twee mooie zonnige en rustige dagen voorkomen. Voor die tijd krijgt u nog wat vorst en kou. Daarna krijgt u een periode van nogal wat regen, wind en storm. Ook aan het einde van deze maand moet u rekenen op meer dan normale windsterkte tussen de haakjes. En dan kunt u dus zeggen dat het goede weer voor u aan gaat breken, betrekkelijk laat. Waarschijnlijk in de periode tussen 20 en 24 mei. Voor die tijd krijgt u nog wel eventjes wat regen en hagel. Maar er zitten een paar mooie dagen tussendoor. Dus het is maar hoe u het bekijkt. Ja, de meeste mensen zitten te kanker over het weer op het ogenblik. Anders betalen ze kapitaal om naar de wintersport te gaan. Nou hebben ze thuis, hebben ze wat te kankeren. Nou, goed.
Waardoor ontstaat het 11-jarig ritme in de zonnevlekken?
Het 11-jarig ritme in de zonnevlekken is een tijdelijk, dat wil zeggen niet een altijd blijvend ritme, en niet als zodanig eigen aan de zon, maar is het gevolg van een eigen zonneactiviteit. Welke zonneactiviteit op dit ogenblik betekent een versnelde uitwisseling tussen massa en atmosfeer, waardoor een vergroting vrijkomt van stralingsenergie. Dit ritme echter zal over niet al te lange tijd onderbroken worden en dan vallen er veel minder zonnevlekken te constateren gedurende tenminste twee fasen van dit ritme zoals de mens het beschouwt en komt daartussen op een reeks stralingen gepaardgaande met magnetische stormen, waarschijnlijk gedurende ongeveer 40 jaar, met een gemiddelde tussenruimte van 7 3/4 jaar. Dus met andere woorden, het is een tijdsbepaald ritme. En dit ritme van zonnevlekken is dus niet terug te vervolgen tot voor 1500.
Wat is de werkelijke doorsnede en ouderdom van het heelal?
De doorsnede kan ik u niet geven, omdat je de omvang van een ballon die opgeblazen wordt en langzaam leegloopt om dan weer opgeblazen te worden eveneens moeilijk kunt bepalen. Wat betreft de ouderdom durf ik geen uitspraak te doen, maar ik denk dat wanneer u in de grootorde gaat denken van zo'n 1050 miljard jaar u aardig in de buurt gaat komen.
Hoe kan men zelf obsessies genezen? Ik bedoel, stromen van gedachten, herinneringen, gevoelens die niet beheerst kunnen worden. Hoe verwerft men daar beheersing over?
Elke keer wanneer je dat denkt, geef je jezelf een gevoelige klap op de neus. Nou, dan zit ze allemaal te wachten, ook nog meer zeggen. Is er niet voldoende? Een obsessie kun je verbreken door elk ogenblik waarop je ervan bewust wordt dat deze obsessie plaatsvindt, een of andere daarvoor zeer storende actie te ondernemen. En wanneer je jezelf een klap geeft, dan doe je twee dingen. In de eerste plaats maak je jezelf pijnlijk bewust dat je het er niet mee eens bent. In de tweede plaats moet je die actie volbrengen en daardoor doorbreek je een ogenblik de obsessie als zodanig. En in de derde plaats, wanneer je dat gedaan hebt, dan zit je waarschijnlijk met traanogen en vraag je af wat je even kunt gaan doen tot je weer tot kalmte gekomen bent. Dan is de obsessie voorlopig weer aan het weg. Nou.
Personen die tijdens hun gebedsoefeningen stemmen horen, sommigen die vernederen, kwetsen, kwellen, anderen die troosten en bemoedigen. Wat ervaren zulke personen eigenlijk?
Is niet te zeggen. Kijk, dat is helemaal de vraag, wat hebben die mensen? Hebben ze bijvoorbeeld een geperforeerd trommelvlies? Zit er een fout in het gehoororgaan? Is er sprake van een te hoge bloeddruk misschien? Al die factoren kunnen namelijk een ruis veroorzaken waarbij het onderbewustzijn de neiging heeft woorden en strijdigheden die in het ik bestaan in deze ruis te projecteren. Is dit alles niet het geval en weet men dat met grote zekerheid, dan kan men verder nagaan of deze stemmen verschillende kwaliteiten hebben. Blijkt dit inderdaad en bij voortduring het geval te zijn, punt 1. En punt 2, zijn de verschillende stemmen daarbij ook duidelijk van elkaar te onderscheiden, dan kan men aannemen dat men op welke wijze dan ook in contact komt met andere werelden, maar niet selectief. Dan is het zaaks om jezelf af te sluiten, vooral datgene wat je als vernederend en kwetsend ervaart. Doe dit desnoods door een gebed. Doe het door een cirkel om je heen te trekken. Besprenkel jezelf met wijwater als je er maar in gelooft. Wanneer je dat gedaan hebt, kijk dan wat die stemmen verder te zeggen hebben. En vooral wanneer ze zo beginnen en het wordt te lastig, begin je maar de tafels van vermenigvuldiging op te zeggen en begin dan met 53. Dan ben je het zo kwijt.
Is God een super intelligent blauw-wit licht? Hoe ziet u dit?
Kijk, ik ben niet super intelligent genoeg om te zeggen of God intelligent is op een wijze die overeenkomt met mijn begrip van intelligentie. Of God een blauw-wit licht is? Soms zie ik een dergelijk schijnsel en associeer dit met God, maar soms is het ook anders kleurig. Soms is het zelfs een goudkleurig licht, zo dicht als melk, een soort nevel van licht en energie. En ook deze zie ik dan een directe uiting van God. Ik kan God niet zien, omdat mijn begrip niet in staat is iets anders dan een enkel facet van die God voor een kort ogenblik te bevatten. Dientengevolge vermeet ik mij niet te zeggen wat God is.
Is er bij sommige gevallen van psychopathie, schizofrenie enzovoort een doorbraak in het menselijk bewustzijn van de ongeziene hellewerelden, hallucinaties van gezicht en gehoor die de mensen sarren, aanvallen, vernederen en kwellen?
Het is mogelijk, maar alleen dan wanneer alle andere mogelijkheden onderzocht zijn en blijken niet toetreffend te zijn. Zelfs in dergelijke gevallen zou men dan alsnog moeten proberen op welke wijze dan ook met de krachten die optreden voor die mens contact te krijgen. Men kan dit onder meer doen met een medium. In Engeland is iemand die er heel veel mee heeft geëxperimenteerd en goede resultaten kreeg. Men kan het ook doen door de verschijningsvorm als zodanig, wanneer zij zich manifesteert, van buitenaf, dus niet de persoon die ze ervaart, maar iemand daarbuiten, ernstig toe te spreken. En daarbij duidelijk te maken wat in feite de inwerking betekent die ze tot stand brengt. In vele gevallen heeft dat goede resultaten. Voldoende?
Wat is uw speciale visie op Dr. Rudolf Steiner's boek Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden?
Ik vergelijk het ongeveer met de geneeskundige voorschriften van Paracelsus. Zeer antiek wanneer je ze vanuit een modern standpunt benadert, maar volledig bruikbaar en werkzaam wanneer je het uit de juiste mentaliteit doet.
Welke zijn de geestelijke machten, luciferische of arimanische engelen, geesten of wezens, die in en door deze ODV werken en wat is hun eigenlijk natuurlijk verborgen doel?
Hartelijk dank voor deze verdachtmaking. Ik kan alleen maar zeggen, wij zijn niet luciferisch of arimanisch. Dit namelijk betekent duivels of demonisch. Wij zijn gewoon zielen van overgegaan. Welk doel wij nastreven? Een verborgen doel zouden we toch niet kunnen openbaren, dien de gevolgen zou dwaas zijn van u om daarna te vragen. Het is hetzelfde of je vraagt aan een politicus wat hij in zijn achterhoofd denkt, terwijl hij verklaart dat hij het goede met u voor heeft. Ik kan dus alleen maar dit zeggen. Wat wij proberen te bereiken is dat de mensen zelf denken. Dat de mensen zelf begrip krijgen en voor hun menselijke waardigheid en hun onsterfelijkheid. En dat zij de consequenties daarvan trekkende, vanuit zichzelf en met zichzelf werkende, in de wereld proberen datgene wat ze innerlijk als goed beleven zo volledig waar te maken, dat hierdoor een geestelijk bewustzijn ontstaat dat onze activiteiten verder overbodig maakt.
Bestaat er een voorzienigheid? Christelijke kerken en sekten zeggen ja. Atheïsten en mevrouw Blavatsky zeggen nee. Terwijl dokter Rudolf Steiner beweert dat de hele hiërarchieën van engelen, aartsengelen, machten enzovoort onze evolutie impulseren en leiden enzovoort. Hoe is uw visie?
Nou, ik vind dat ze allemaal een klein beetje gelijk en erg veel ongelijk hebben. Voorzienigheid bestaat er in zoverre dat er een eindbestemming is. Ieder van ons maakt deel uit van een tijdloos geheel en heeft daarin een functie welke in verschillende facetten kenbaar wordt gemaakt op het ogenblik van beleving in de tijd. Er is dus een voorzienigheid in diervoegen dat er iets bepaald is omtrent ons wezen. En dat ons eigen wezen zoals dit eeuwig bestaat een beperking betekent van onze mogelijkheden zoals we in tijd bestaan. Wat de rest betreft, of je over hiërarchieën kunt spreken. Kijk, als wij naar muziek kijken, dan tellen we de steentjes niet, maar dan kijken we naar de voorstelling. Misschien dat andere mensen het belangrijker vinden om steentjes te tellen. Die kunnen dan zeggen dat er hiërarchieën zijn. Maar degene die reëel is, beseft dat datgene wat vandaag licht is, morgen duister kan heten in de ogen der mensen. Dat datgene wat vandaag laag en dicht bij de mens staat, morgen het dichtst bij God kan staan. Zodat het niet mogelijk is om deze functies in bepaalde persoonlijkheden vast te leggen, laat staan een bepaalde stoffelijke indeling of rangorde te bepalen, welke blijvend en steeds gelijk ingrijpt in het geheel van de schepping. Mijn visie is dus dat in elke ontwikkeling een ogenblik komt waarop je verantwoordelijkheid moet aanvaarden voor anderen en voor bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen waarbij je zelf enigszins betrokken bent. Op dat ogenblik ga je dus functioneren als leidinggever en zul je eventueel als tijdelijke beschermentiteit op gaan treden voor een groep, een volk, misschien de gehele mensheid. Je zult daarin dan een bepaalde functie vervullen tot het ogenblik dat je eigen bewustzijn het je mogelijk maakt verder te gaan. Daarna zullen anderen, maar op hun wijze, en dus enigszins anders, waarschijnlijk soortgelijke functies gaan innemen, zolang in het bewustzijn van de mensheid een dergelijke functierelatie noodzakelijk is.
Een der vorige sprekers waarschuwde voor een derde wereldoorlog. Kunt u hier zo uitgebreid mogelijk, als de tijd toelaat, nog op ingaan?
Wat hebben jullie toch allemaal een idee dat de tijd oneindig is? Dat geldt voor mij, maar niet voor u. Om het heel kort en duidelijk te zeggen, een derde wereldoorlog is onvermijdelijk op het ogenblik dat de mens zijn eigen en materiële belangen gaat stellen boven een gevoel van harmonie en verbondenheid dat op meer ideële en geestelijke waarden berust. Zolang de mensen geleid worden door machthebbers die hun eigen macht zien als voornaamste doel, is een wereldoorlog onvermijdelijk. Slechts wanneer de mensen de machthebbers hun macht ontnemen door deze te ontkennen, zullen zij op den duur, groeiende vanuit hun persoonlijke zelfzucht die onvermijdelijk is, langzaam maar zeker komen tot een steeds grotere saamhorigheid, waarbij zij het aantasten van anderen, zowel als het nemen van risico's, voor zichzelf afwijzen en daarmee de generaal zonder leger laten staan, de politicus zonder kiezerkeur en de economie zonder kopers, tenzij het product in overeenstemming is met datgene wat de mensen reëel en redelijk nodig hebben en verlangen. Wanneer dit eenmaal gebeurt, is een derde wereldoorlog overbodig en onvermijdelijk is dan de verdere ontwikkeling van de mensheid. Zolang als de mensheid zich nog voortdurend laat manipuleren door anderen, of het nu meneer Khomeini is, nietwaar? Ik vind het Gossimijnen, of dat het misschien Carter is, nietwaar? De glimlach van een paard met erachter het brein van een radeloze, dan kun je er wel zeker van zijn dat die mensen, doordat zij een verantwoordelijkheid en kennis veronderstellen bij degene die niet in staat zijn deze reëel ten aanzien van het geheel te dragen, een oorlog onvermijdelijk maken. Voldoende?
Is het waar dat narcose bij operatie jaren of jarenlange nawerking heeft?
Ligt er maar aan wat voor narcose. En ligt er maar aan wat voor persoon. Er zijn verschillende methoden van narcose die inderdaad lange jaren op het gestel blijven inwerken. En daarnaast zijn de psychische belevingen tijdens een langdurige narcose vaak van dien aard dat daardoor het gehele bewustzijn van de mens wordt beïnvloed. Dat is ongetwijfeld waar. Maar datzelfde geldt ook voor iemand die via hypnose bijvoorbeeld genarcotiseerd wordt. Er zijn er geen vreemde stoffen, maar hij kan ook komen tot belevingen in de geest welke toch het geheel van zijn gedrag veranderen en beïnvloeden. Nou.
Is er menselijk leven op andere planeten?
Laten we hopen van niet. Maar wanneer u als menselijk niet ziet de mens zoals hij hier is, maar onder menselijk verstaat een wezen dat in staat is vanuit zich de wereld te herkennen en zichzelf te beschouwen als een deel van die wereld en zo zijn eigen functie in die wereld mede bewust te bepalen, dan zeg ik er zijn zeer vele verschillende rassen die aan deze kwalificatie beantwoorden en die in het geheel van de kosmos leven. Soms op enkele sterren, planeten, soms zelfs beschikkende over een groter aantal werelden waartussen zij dan ook nog plegen te reizen.
In hoeverre is pendelen paranormaal begaafd?
Ja, dan kun je ook zeggen, in hoeverre is een wiggelroede paranormaal begaafd? De wiggelroede niet en de pendel niet. Maar degene die pendelt of de wiggelroede gebruikt, heeft bepaalde mogelijkheden tot erkennen in zich of gevoeligheden, welke hij door het gebruik van het instrument voor zich en anderen kenbaar maakt. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over de mediumiciteit van het genezende medium Edgar Cayce?
Nou, dat was wel de beste kwaliteit en was te danken aan het feit dat deze persoon zich zeer sterk verbonden gevoelde met een drietal geesten die zowel ten aanzien van geneeskunde als ten aanzien van, zeg maar, psychiatrische hulp in feite een bijzonder grote belangstelling hadden in deze wereld. Het medium werkte met betrekkelijk weinig entiteiten, maar heeft in de tijd dat ik daarmee werkte zeer veel resultaat behaald en als zodanig dacht ik ook menig licht gegeven voor deze wereld.
Vierde hersengedeelte: dromen, exploratie, taboes, Leadbeater en Theosofen, Pater Pio, Nostradamus, reden tot spreken, Meiling, halt voor belachelijk, geen prestaties, staat er dan. En verder niks. Dus misschien is het wel alleen maar een aantekening, hoor. Ik kan ook.
Nou, ik vind het een mooie associatieve reeks. Datgene wat ik buiten mij zie en voor mezelf niet begeer, dat vrees ik toch zozeer dat ik mijzelf niet durf zijn, mijzelf onmachtig klein maak in de werkelijkheid, terwijl ik toch besta voor deel althans uit de oneindigheid. Mooi antwoord, hè?
Kunt u informeren wie Nostradamus is geweest en wat zijn werken en denken is geweest?
Nostradamus was iemand die een zeer groot helderziende was met een religieuze achtergrond en die het geheel van zijn prognose zodanig heeft ingekleed dat hij er geen politieke moeilijkheden mee kon krijgen.
Bij hypnose worden soms gebeurtenissen uit één of meer vorige levens verteld. Ik kwam nog geen verslag tegen waarin ook over de tussen die levens gelegen periode verslag gedaan werd. Weet u hiervoor een verklaring?
In de eerste plaats zijn er weinig referentiewaarden tussen het stoffelijk bewustzijn en de toestand waarin je het hiernamaals verkeert. Meestal wordt deze uitgedrukt als het zij duister vallen in een lichtende tunnel en in het beste geval hoor je wat van lichtende gedaante. Dus wat dat betreft geen associatiemogelijkheid. In de tweede plaats, onder hypnose vinden we heel vaak een teruggaan waarbij niet wordt teruggegaan langs de geestelijke geschiedenis, maar langs de genetische geschiedenis, zodat in feite in degene aanwezige gegevens omtrent vroegere levens tot leven worden gewekt en worden omgezet tot begrippen die nu gehanteerd en geuit kunnen worden door de psyche op dit ogenblik.
Waar blijft de informatie en kennis die je verkregen hebt aan gene zijde bij het intreden in een nieuw leven?
Nou, die wordt zo lang op de bank gezet.
Is het waar dat dit kabinet deze week of uiterlijk volgende week valt?
Met die gladheid is het wel mogelijk. Maar acht ik het voorlopig nog niet waarschijnlijk.
Wie was de spreker voor de pauze en wie bent u nu? En hoe wordt bepaald onder de media wanneer, wie wanneer spreekt via dit transmedium? Op de beurt wachten of zo?
Nou, alleen op het laatste kan ik antwoord geven. Het andere is de persoonlijke en zuiver persoonlijke dingen. Ook omtrent onszelf gaan we niet op in. Maar om het heel eenvoudig te zeggen. Wij gaan uit van de afstemming van het medium. Plus onze eigen mogelijkheden en afstemming op dit ogenblik. En wanneer meerdere gelijktijdig zich zouden willen uit, dan gaan we uit van het gemiddelde van de uitstraling van het gezelschap waartoe wij moeten spreken. Op deze wijze ontstaat een automatische selectie die dermate exact is dat een dubbel aantal zelden voorkomt. Dubbel aantal kandidaten voor één en dezelfde lezing. Voldoende?
Waarom heeft een overgegane een medium nodig om mee te genieten van muziek enzovoort?
Genieten ze daar dan van tegenwoordig? Een overgegaan heeft geen medium nodig om te genieten van muziek, maar wel om uiting te geven aan bepaalde emoties of gevoelens die door muziek kunnen worden opgewekt. Daarbij gaat men dan over het algemeen uit van een stoffelijk klankbeeld, omdat alleen dit gedeeld kan worden met de aanwezigen, die immers niet in staat zijn de geestelijke waarden die we ook muziek zouden kunnen noemen, zodanig te beleven dat zij een commentaar daarop zouden begrijpen.
Kon Hitler doen wat hij deed omdat hij bezeten was?
Hitler kon doen wat hij deed omdat hij zichzelf als uitverkoren beschouwde, omdat hij precies op het juiste ogenblik kwam met een beweging die vele zakenlieden nodig achtte, en omdat hij een voldoend obsederend spreker was. Hij was geen goed spreker, maar een obsederend spreker, om mensen tijdelijk hun eigen verstand te laten verliezen. Dit alles tezamen bracht hem in een machtspositie waarbij hij zich op den duur los probeerde te maken van de machten die hem beheersten, tot hij vrij geworden niet meer in staat was zijn eigen richting volledig juist te zien en te bepalen. Vanaf dat ogenblik werd zijn gedrag irrationeel.
Ik zou u willen vragen in welke periode u geïncarneerd was. In geval een geest die pakweg 100 jaar geleden geïncarneerd was en nu via een transmedium spreekt, moet hij dan ook zijn oud-Hollands transformeren naar modern Nederlands?
Mag ik vragen, als u vroeger geleerd hebt harmonium te spelen en u komt nu bij een elektrisch orgel, produceert u dan precies hetzelfde geluid? Nou dan.
Hoe kunt u dan al die woordgrapjes maken?
Oh, dat is heel eenvoudig. De woordgrapjes op zichzelf zijn mogelijk door het feit dat een grap in zichzelf een opvatten is van bestaande associaties bij de aanwezigen op een zodanige manier dat ze zich niet ervan bewust zijn dat ze het zelf hebben gedacht. Wat zegt u?
Ja,
nou, nee, helemaal niet. Luister, een woordgrapje is dit. Wanneer ik tegen u zeg van 8, dan zegt u ja, van 8 is te ver gegaan, anders was hij nog van 6 klaar. Begrijpt u? Juist.
Hoe kunt u, die naar ik aanneem vele jaren geleden geïncarneerd was, u blijven verrijken aan bewustzijn en datgene wat op aarde gebeurt? Hoe stel ik me die verrijking voor? Leest u boeken wellicht over mijn of andermans schouders mee? Hoe kent u anders de inhoud van allerlei hedendaagse literatuur? En wordt er aan gedenzijde onderling gediscussieerd?
Gediscussieerd? Nee. Er wordt bewustzijn gedeeld. Dat is iets anders dan discussiëren, want dat betekent over het algemeen zelf praten, omdat je niet luistert naar wat een ander te zeggen heeft. Maar wat wij doen is voortdurend de gedachten van de mensen waarnemen en daarbij natuurlijk rekening houden met datgene wat interessant kan zijn voor ons of voor degene met wie we te maken krijgen op aarde. Anders gezegd, onze uiting is mede gebaseerd op een voortdurende waarneming van de mensheid En deze waarneming van de mensheid is mede bepalend voor andere activiteiten dan deze welke ik op dit ogenblik probeer te voltooien.
Het is een soort film wat je ziet. Een soort scherm, een tv-scherm of iets dergelijks, waarom alle gebeurtenissen zich afspelen.
Merkt u iets van uw spijsverteringsproces? Alleen wanneer het gestoord is, neem ik aan. Wij kunnen het ons niet voorstellen als een zien op een scherm of iets dergelijks, dat is een zuiver stoffelijke uitdrukking. Voor ons is het eenvoudig een absorberen. En slechts bij storingen en de absorptie voorkomen, worden we ons van het proces zelf bewust.
Waarom heeft men ooit afgesproken een cirkel in 360 graden te verdelen?
Nou, ik zou zeggen, vraagt u, dat is aan degene die het gedaan hebben. Ik weet het niet.
Indien u het prettig vindt vaak in dit transmedium te spreken, betekent dat dan ook dat u steeds dicht in zijn buurt blijft om in te kunnen treden wanneer het transmedium dit u toestaat? En is het ook mogelijk dat u bijvoorbeeld via een Frans transmedium in het Frans spreekt?
Ja, natuurlijk is dat laatste mogelijk, maar ik vind het wel leuk om door dit medium door te komen. Als je nu denkt dat ik de hele tijd in de buurt zit, dan vergeet je één ding, wanneer ik hier ben is het voor mij speelkwartier hoor. Er is heel wat meer te doen en heel wat meer te volbrengen. Overigens, de meeste van de sprekers die u hier in een redelijk goed Nederlands hoort spreken, spreken ook door Franse, Spaanse, Portugees sprekende, Russisch sprekende mediums. Zelfs in China komen sommigen van ons door.
Is het juist dat iemand die na zijn overlijden gecremeerd wordt, daarmee ook zijn geest verliest, of treedt de geest direct uit de stoffelijke resten?
Nou, kijk, die geest kan niet verbranden. Die is zogezegd vuurvast en dat zonder asbest. Het enige is, wanneer een geest gecremeerd wordt en denkt dat hij bij dit lichaam is, betrokken, dan zal hij die verbranding als scène beschouwen als de verklaring van zijn bestaan. En hij kan zich zijn voortbestaan dus niet verklaren zonder te zeggen ik brand. Pas wanneer deze gang van zaken gestoord is, wordt hij zich bewust van een voortbestaan zonder lichaam. En dat is het nadeel wat eraan vast kan zetten, maar een geest die weet waar hij aan toe is. Niet waar, die zelf staat te kijken hoe die begraven wordt, zich doodlacht over alle lieve woorden die worden gesproken. Ah, dat komt nog alles voor. Ah, die zegt toch, wat interesseert het mij wat ze met mijn oude jas doen? Ik ga verder. En dat komt gelukkig steeds meer voor.
Op welk tijdstip treedt een intelligentie in een embryo?
In beslagname op het ogenblik van penetratie van de eicel. Vreen zelf ging daarmee na periode van toenemend bezoek ongeveer in de zevende maand. Dan volledige eenwording.
Kloppen de bestaande tabellen van de manen Lulu en Liliter?
Ik zou het niet durven zeggen, want ik weet het niet. Ik heb geen tijd meer om daar nog informatie over in te winnen.
Ik heb nog 3 vragen, dus een half tijd. Carlos Castaneda, een Amerikaans antropoloog, beschrijft in zijn boek hoe hij met hulp van een Indiaanse leermeester en hallucinogene cactussen tot geestverruiming kwam. Aan die cactus werd een bepaalde macht toegekend, welke de gebruiker wel of niet accepteerde. Wat is dat voor een macht en welke invloed heeft die op de geest?
Het is een personificatie die uit een bepaald geloof voortkomt. Als zodanig kunt u niet zeggen dat er een eigen macht is in de cactus. U kunt wel zeggen dat de cactus met zijn hallucinogene werkingen plus de reactie op andere dan de normaal geziene werelden niet voor alle mensen volledig gelijkelijk functioneert. En dat betekent dat niet iedereen daardoor een gelijke bereiking heeft. En dat heeft geleid tot het stellen dat er een bewustzijn is wat onderscheid maakt, terwijl er in feite hier sprake is van een chemische werking uit de cactus plus een psychische toestand van degene die het gebruikt. Voldoende?
Wat gebeurt er met de geest van het medium wanneer zijn lichaam wordt gebruikt?
Nou, die gaat meestal stappen en soms dan hebben we een werkje voor hem te doen, maar hij voelt er niet altijd veel voor, want hij is wat dat betreft nog een beetje lui.
En de laatste vraag, wordt dit barre weer gehonoreerd met een goede zomer?
Dat ligt er maar aan wat u een goede zomer noemt. Het zal voor de boeren een goede zomer zijn, omdat er voldoende regen valt en voldoende zonneschijn is. Maar ik vraag me af of stedelingen dat een goede zomer noemen, omdat de zonneschijn te veel door regenbuien onderbroken wordt.
Dit waren de schriftelijke vragen en het is tevens de tijd.
Nou vrienden, u hoort het, ik heb mijn best gedaan. Hè? Nou gaan we nog sluiten en dat doen we dan op de bekende manier. U geeft mij 3 woorden en ik maak er nog een lekker einddingetje van.
Kinderregenboog.
Ja, ik heb dus eigenlijk zonderlinge kinderen die over de regenboog het noorderlicht binnenstappen of zoiets. Maar goed, maken we er dit van. Luister. Daar zijn ze, kinderen. Van heel de wereld en zichzelf bewust, niet ongerust wat anderen nog denken. Levend bij het ogenblik en levend zo een eeuwigheid, terwijl het ik al in den geest over regenbogen schrijdt en komt in sprookjesland en gaat door werelden van dromen, van schoonheid en ontstaan, waarin gedachten komen die soms de mens, volwassen eens, beschouwt als noorderlicht, een schijnsel ver van hier en niet een brug gericht op de oneindigheid. Zo leeft de mens de tijd, hoe vreemd is toch de mens. Want de mensen wensen, en wat mensen wensen, dat wensen de mensen alleen voor zich. En mensen zijn alleen maar mensen wanneer ze de wensen en al de grenzen aan wensen van anderen steeds beseffen en altijd weer zeggen voor zich. De mensen zijn mensen en stellen de grenzen. Ze doden de regenboog, omdat ze zeggen dat geuren van kleuren uiteindelijk het menselijke zijn bedroog. De mensen die leven in schijn van de reden en handelen onredelijk voortdurend in tijd, omdat ze niet beseffen dat zij niet kennen de wetten en krachten van eeuwigheid. En zo gaan er de mensen, geworden tot kinderen, met dromen en leven in werkelijkheid, door de momenten van zijn en van leven, die samen vormen de eeuwigheid. En zo worden ze door hun dromen gedreven en gaan over regenbogen omhoog en vinden een kracht die niet wonderlijk wezen is, maar slechts een waarheid die nimmer bedroog. Zo zwevende mensen, die levende mensen, die hebben geleerd van de werkelijkheid. Geen noorderlicht stelt hen meer grenzen. Geen schijn van licht die hen misleidt. Er is slechts het zijn, het levende wezen, het kloppende hart en de werkelijkheid die samen boeien tot harmonisch leven. De schijn van verschil in een wereld van strijd. Zo, nou, had je dat achter een regenboog gezocht? Maar het was dan ook een rare. Vrienden, dank voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 28 februari. Wel thuis. Ja. Net binnen de tijd, hoor. Alles gaat.